Goed, na deze onderbreking gaan we met elkaar verder. En we hadden het over de vraag, wat is het doel van Gods plan? Gaan we er even naar kijken. We kunnen daar natuurlijk verschillende antwoorden denk ik wel op geven. Maar we gaan eens even kijken. De vrijmoedigheid. Paulus die zegt in Efeze 3 vers 12. In wie wij de vrijmoedigheid hebben en de toegang in vertrouwen door zijn geloof. Dat is die in wie is natuurlijk Christus Jezus. Hè? Daarover gaat het in vers 11. Over hem gaat het in vers 11. En er staat dan in wie wij de vrijmoedigheid hebben en de toegang met vertrouwen. Dat woord vrijmoedigheid, dat is wel een prachtig begrip eigenlijk. Want het heeft iets te maken, dat is eigenlijk het tegenovergestelde van iets van verborgen. Verborgen of bedekt. Vrijmoedigheid wil zeggen dat je openlijk en vrijuit spreekt en handelt. We vertalen het ook wel eens met alles zeggen of alles uiten. En dat woord komt regelmatig voor. En we kunnen even kijken naar bijvoorbeeld Johannes 7 vers 13. Daar wordt het woord ook gebruikt, het woord vrijmoedigheid. Johannes 7 vers 13. En ik lees dan in Derzine, toch sprak niemand openlijk over hem uit vrees voor de Joden. Nou, dat woord openlijk, dat is ons woord vrijmoedigheid, wat hier gebruikt wordt. En hier zien we in feite een stuk betekenis ervan, want men was bevreesd voor de Joden en daarom wilde men niet openlijk of vrijmoedig over hem spreken. Men was bevreesd voor mensen en dat kan inderdaad vrijmoedigheid belemmeren. Het kan zijn dat je als je vrees hebt voor mensen of vrees voor een bepaalde groep, dat je vrijmoedigheid belemmert. En dan durf je niet openlijk te spreken of dan durf je niet alles te zeggen. En dat overkomt je soms ook wel eens als je ergens spreekt. In een bepaalde gelegenheid, dan bestaat daar een bepaalde tegendruk. Dat ervaar je dan. En dan leidt dat er wel eens toe dat je niet, op een of andere manier kun je dan niet alles zeggen. Op een of andere manier word je dan belemmerd. En een andere keren dan merk je dat je vrijmoedigheid krijgt. Zo zie je dat dan. Hè? Dat je vrijmoedigheid krijgt om vrij uit te kunnen spreken. En dat lezen wij bijvoorbeeld ook in Johannes 11. Johannes 11 vers 14 wordt dat woord ook gebruikt. Ik geef je ter illustratie een aantal voorbeelden uit de schrift. Hoe dat woord gebruikt wordt. En dat gaat over toen de Heer toen de Heer naar zijn vriend Lazarus ging en die bleek te zijn gestorven. Toen zei hij in vers 11, in Johannes 11 vers 11, dit sprak hij en daarna zei hij tegen hen, Lazarus onze vriend slaapt, maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. En dit was, dat de Heer het op zo'n manier zei, was niet helemaal vrijmoedig om het zomaar te zeggen. Want hij zei niet wat hij in vers 14 wel zegt. Toen zei Jezus dan openlijk, dus vrijmoedig of met vrijmoedigheid, openlijk tegen hen, Lazarus is gestorven. Toen sprak hij vrij uit. Dus dan sprak hij niet langer in de beeldspraak van slaap, hè, want de dood wordt in de schrift natuurlijk vaak vergeleken met een slaaptoestand. Maar nu zei hij het vrij uit, Lazarus is gestorven. Om hem daarna natuurlijk op te wekken uit de dood. En dat is wat Petrus en Johannes bijvoorbeeld hadden, of wat Petrus had, dat hij vrijuit kon spreken. Dat woord vrijmoedigheid komt ook een aantal keren in Handelingen voor. Kunnen we wel even opzoeken. Eén voorbeeld, Petrus op de Pinksterdag, Handelingen 2, vers 29. En daar spreekt Petrus dan tegen zijn Joodse medebroeders. Mannenbroeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijuit, en dan staat er eigenlijk vrijmoedig tegen jullie te zeggen, dat hij en gestorven en begraven is en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. Dus hier zegt Petrus van zichzelf dat hij dat vrijmoedig of vrijmoedigheid heeft om dat te zeggen. En in Handelingen 4 vers 31 wordt dat woord ook gebruikt. Handelingen 4 vers 31. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid, zegt ook hier de herziene Statenvertaling. En hier zien we ook hoe dat werkt als mensen vervuld worden met de Geest van God, dat er dan vrijmoedigheid komt. Hè? De Heer maakt in de goede zin, dat bedoel ik echt in de goede zin, de Heer maakt de tongen los. Hè? Mensen die eerst in hun ongeloof, die kropen weg bij wijze van spreken, die zouden nooit van zijn levensdagen andere mensen gaan toespreken, maar ze komen echt tot geloof. En vervolgens kunnen ze het wel, hebben ze wel die vrijmoedigheid om dat te doen. En is de angst voor mensen of de vrees voor mensen is weggevallen. En ze krijgen door de geest dan vrijmoedigheid om wel te spreken. Om alles te kunnen zeggen wat zij op dat moment mogen zeggen. En daarin zien we dus dat dat een functie is van de geest van God. De geest van God leidt ertoe dat je vrijmoedigheid hebt om tegen anderen ook die dingen van God te kunnen zeggen. He, dat je dat wil zeggen, maar dat je dat ook kan zeggen. Dat je daarvoor de vrijmoedigheid hebt. Ja, en je weet nooit hoe een mens reageert op het woord van God. Het kan wel zijn dat je misschien daarna belaagd wordt, of met de nek aangekeken, of weet ik wat. Je weet nooit de reacties, maar dat je dan vrijmoedigheid mag hebben, dat is dan iets wat God je op dat moment schenkt. En dat is heel fijn als dat gebeurt. En als laatste, dan wil ik de laatste tekst van Handelingen even met u lezen. Dan gaat het over Paulus. Handelingen 28 vers 31. En hij predikte het koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, ongehinderd. Dus hierin zien we dat in feite dat de Heilige Geest geeft door deze tekst natuurlijk aan dat ook daarna dat woord, en met name ook dat woord van de apostel Paulus, vrijuit is gegaan, ongehinderd. En dat woord is overal ter wereld terechtgekomen. Het is overal doorgegaan, het is overal doorgezet. En God heeft daarvoor gezorgd dat het ook met alle vrijmoedigheid gebeurt. Vandaag de dag dus nog steeds. En ongehinderd, hè, of niet verboden, staat er eigenlijk. Niet verboden. Hè, Petrus en Johannes, die werd door het Sanhedrin verboden om de naam van Jezus te spreken. En de volgende dag stonden ze daar weer over te spreken. Ja, dat was hun vrijmoedigheid die ze op dat moment kregen. En dat, daardoor konden zij dat evangelie van het koninkrijk doorgeven, doorzetten. Hè, dat is geweldig. Maar God geeft door zijn geest vrijmoedigheid. En het is geweldig dat we hier lezen in Efeze 3 vers 12. In wie wij de vrijmoedigheid hebben en de toegang in vertrouwen door zijn geloof, de vrijmoedigheid om tot de Vader te gaan. En dat is een van de bedoelingen van dat plan van God. Het doel van het plan van God is, dan zegt u, ja, God zal uiteindelijk alles in allen zijn. Ja, zeker. En dan zijn allen onderschikkend. Ja, dat is ook het doel van het plan van God. Maar het is ook zo dan dat al die schepselen de vrijmoedigheid hebben en de toegang tot de Vader. Dat is ook een doel van Gods plan natuurlijk. He, die relatie, dat die volop dan aanwezig is en nooit meer onderbroken zal worden. He, dat kunnen wij ons niet voorstellen, maar dat is een oneindige relatie met God die nooit meer verbroken wordt. Altijd in volle vreugde staan. Altijd die heerlijkheid. Het zal nooit meer stoppen. Dat is natuurlijk geweldig. Daar gaat het naartoe. Dat is het doel van Gods plan. En dat is natuurlijk waar we ons nu al over mogen verheugen. Dus dat is een prachtig woord, paresia hè, in het Grieks, de vrijmoedigheid. En er staat ook in deze tekst de toegang. En dat is mooi als deuren opengaan en daardoor het licht naar binnen valt. De toegang, wij hebben, en dat hebben we al gelezen met elkaar hè, in Efeze 2. Dat is een prachtig slotakkoord van dat hoofdstuk. 2 vers 18 staat, want door hem, dus door Christus, hebben wij beiden, die twee groepen, in één geest toegang tot de Vader. Toegang tot de Vader. Dat is één van de doelen, om het zo maar te zeggen, van het plan van God. Als God alles in allen is, dan hebben allen toegang in één geest tot de Vader. Dan is hij ook de Vader van allen. Dat is natuurlijk het geweldige. Dan is het alles één grote familie geworden. En die familie, dat gaat nooit meer stuk. Die familie blijft altijd intact. Die familie die er is na de eonen, dat blijft altijd een geweldige eenheid. Dat is dat geweldig, hè? Dat we zo tegen elkaar kunnen zeggen. Dat het daar naartoe gaat. Want ja, eenheid in deze dagen, kom er maar eens om. Nou, die eenheid, die kom er maar eens om, zegt u. Ja, maar we praten dan over al die vleeselijke dingetjes die er nog wel eens zitten tussen gelovigen. Dan is soms naar buiten toe die eenheid niet zo duidelijk zichtbaar. Maar die eenheid is er wel, dat is de eenheid van de geest. We hebben allemaal deel aan die ene geest. En in die zin, ja, de eenheid van de geest die is er. En die zouden wij bewaren met de band van de vrede. Dat is wat Paulus zegt in Efeze 4. Hè? En dat is heel praktisch, een heel praktisch gegeven. We hebben dus in één geest de toegang, de toeleiding, of de naartoeleiding, of de naartoevoering naar de Vader. En Romeinen 5 vers 2 is ook een prachtig woord. Hè. Wij staan, door zijn geloof, staan wij, we hebben toegang gekregen naar binnen in deze genade, staat er dan. En wij staan daarin, waarin wij nu staan, zegt Paulus. De genade van het weten gerechtvaardigd te zijn om niet. De genade te weten verzoend te zijn met God door de dood van de Zoon. Die genade. Daar staan wij in. Als gelovigen. En dat is geweldig. We staan niet in wet, maar we staan in genade. En dat is natuurlijk iets geweldigs als je dat bewust wordt. Wat het allemaal inhoudt als gelovigen zijnde. Dus de toegang, we hebben de toegang. De deur is open en die deur gaat niet meer dicht. Hè. Voor ons is dat altijd vrij. We kunnen met alles wat op ons hart is, als we het over gebed hebben, over toegang tot de Vader, gebed, dan kunnen we alles wat op ons hart is, kunnen we met Vader delen. Dat kun je doen als je fietst, dat kun je doen als je 's ochtends wakker wordt, als je 's avonds gaat slapen, als je 's nachts wakker wordt, dan kun je altijd met Vader spreken. Waar je ook bent, wat je ook doet, je kunt altijd met hem in gesprek zijn. En dat is natuurlijk geweldig. Hè? Die vrijmoedigheid hebben wij. En dat hebben wij ook in vertrouwen. In vertrouwen. En de toegang in vertrouwen staat er dan. Want we hebben die geweldige, en dat woord wat eronder zit is eigenlijk niet zozeer geloof. Hè? We zeggen altijd geloof en trouw of vertrouwen is hetzelfde. Maar hier staat net even een ander woord. En dat heeft te maken met overtuiging. Overtuigd zijn. En als je overtuigd bent van de liefde van God, als je overtuigd bent van zijn genade, als je overtuigd bent van dat hij je als vader ziet en dat je naar hem toe mag gaan als een vader, als je die overtuiging eenmaal hebt gekregen, dan heb je het volle vertrouwen dat je bij hem de dingen kan bespreken en je mag ze ook bij hem laten. Want dat is voor ons soms nog wel eens moeilijk. Hè? De dingen bespreken met Vader, mogen alles, hè, zegt Filippenzen 4, we mogen alles met gebed en smeking, met dank bekendmaken. Maar dan is het, ja, ik wil niet zeggen geheim, maar dan is het wel zaak om dat bij Vader ook daadwerkelijk te kunnen laten. En het zit in ons mensen, als we dingen die we moeilijk vinden, of waar we in ons leven mee te maken hebben, dan is het voor ons wel eens moeilijk om die dingen bij Vader te brengen en ze daar ook te laten. Want zo snel is het zo dat je hebt gebeden en je staat op, je gaat weer aan je dagelijkse bezigheden of ik weet niet wat. En dan na 5 minuten ben je alweer in die maalstroom, ben je alweer aan dat denken. Want dat denken. Dat neemt ons zo gauw mee op de loop. En dat, u kent het bekende kolkje naar beneden wel, van dat denken. Dat is zo snel bij ons het geval. En het geheim is dat we die gebeden met dankzegging bekend mogen maken bij God. En wat was nou voor Paulus datgene dat hij ook dat bij God kon laten? Omdat hij wist dat achter al die dingen, al die gebeurtenissen die hem overkwamen, al die tegenslag, al die moeite, al dat lijden, al die verdrukkingen. Hij wist dat daarachter, daar staat of zit, hoe moet je het zeggen, is God, de Vader. En die werkt het uit naar zijn plan. Want in Romeinen 8 staat natuurlijk ook iets over gebed. Wij weten vaak niet wat wij bidden naar wat moet zijn. Dat is onze zwakte. En er is één die weet wat wel moet zijn, dat is onze Vader. En als we bij hem bekendmaken en aan hem bij hem laten en hem het in zijn handen laten, dan is daar dat vertrouwen, dan is daar die overtuiging die je van binnen rust geeft in je hart. Hè? Want dan worden je gedachten bewaard, hè, zegt Paulus, heel mooi als in een vesting in Christus Jezus. En dat is geen automatisme dat het gebeurt. Nee, daartoe is wel, wijst Paulus aan, voor ons gebed, Filippenzen 4, dat we daadwerkelijk wel alles bij hem ook, hè, die nood die op ons hart is, dat we dat ook daadwerkelijk bij hem bekendmaken. En bij hem ook kunnen laten. En hem op voorhand al kunnen danken voor de uitkomst die hij gaat geven. En dat moet je leren. Dat is niet zomaar 1, 2, 3 dat het vanzelf gaat. Geloofsleven gaat helemaal niet van een leien dakje of zo. Maar dat is wat je leert gaandeweg door de praktijk heen. En dat je dan die geweldige vrede van God, hè? Niet vrede met God, maar het gaat dieper, vrede van God. Die vrede die bij God zelf is, dat wordt ook jouw deel. Omdat je zo diep ervan overtuigd bent dat Vader het niet verkeerd doet. Niet in het leven van hen die je lief zijn, niet in je eigen leven. Niet in het leven of in het bestaan van de hele wereld, wat nu één grote chaos lijkt te worden. Israël, noem maar op. Het zou je zomaar onrustig kunnen maken. Maar toch is er uiteindelijk één die alles in zijn hand heeft. En die het alles van bovenaf bestuurt en toch leidt. En deze wereld, hoe die ook is, hij moet nu zo zijn. Omdat het precies deze wereld moet zijn, die past in Gods plan. Zo moet het nu zijn. En morgen is het weer anders, omdat het morgen anders moet zijn. Maar dat is allemaal zijn plan. En wij schieten ver tekort om dat allemaal te kunnen bedenken, want ja, God is zo groot. Die geest van God doordringt alles. Hij is overal en bewerkt ook uiteindelijk, hè, door alles heen. Die hele gang, die hele lijn, dat hele plan. Vertrouwen. Hè, dat echte diepe vertrouwen, die diepe rust in je hart, die dat geeft. Ja, dat is onbetaalbaar. Daar zijn mensen naar op zoek. Een mens is onrustig. Net zolang totdat hij zijn volle vrede vindt bij God, de Vader. En het ook echt, maar dan ook echt aan Vader kan overlaten. Hè? Men zegt wel eens van, ja, zorgen moet je doen, niet maken. Ja, daar zit natuurlijk wel iets in, maar er is er één die zorgt. En wat je in je vermogen ligt, dat je iets voor anderen kan betekenen, dat je voor anderen kan zorgen, enzovoort, doen. Maar er is uiteindelijk één die zorgt, en die zorgt dat het precies gaat zoals het beste is. Dat zingen we toch ook, Gods weg is de beste altijd. Dat is ook zo. Maar wij gaan soms mekkeren en tegen God te hoop lopen als het niet naar onze zin gaat in ons leven. Dan lijken we soms net kleine stampvoetende kindertjes die hun zin graag willen hebben, per se, hè? 2- of 3-jarigen, weet u wel. Zo lijken wij dan ook wel eens ten opzichte van God. En natuurlijk, het is allemaal niet zo makkelijk. Het is vaak heel erg moeilijk in ons leven. En we worstelen met vragen. Waarom zus en waarom zo en waartoe nou dat en waarom dat nou niet? Ja, dat is onze beperktheid als mens, dat is de Romeinen 8. Wij weten niet wat moet zijn. Er is één die het wel weet. Dat is dat vertrouwen, dat is die diepe overtuiging die we krijgen. Dat God daadwerkelijk degene is die alles op zijn plaats zet. Want dat betekent God, hè? Theos betekent hij zet alles op zijn plaats. Dat is een titel van de Vader, God. Dat is de plaatstoewijzer. En dat woordje God op zich, ja, God in het Nederlands, dat woordje, dat zegt eigenlijk helemaal niks. Maar vanuit de grondteksten wordt het duidelijk dat het te maken heeft met de onderschikker. Degene die de dingen op zijn plaats zet. Degene die de dingen op orde zet in je leven. En als God op een gegeven moment orde gaat brengen in je leven, dat kan best dat je een paar keer ouw zegt. Maar dan is God die het bezig is op orde te brengen in jouw leven, ja. Dat is wat hij doet. Dat is zijn werk als plaatser. En dat is allemaal zijn liefde, want God is liefde. Hè. Moeten we altijd aan elkaar blijven koppelen. God is liefde, altijd. Dat vermindert nooit. En je zult gaandeweg ontdekken dat die liefde altijd weer groter is dan je dacht. Ja, dat is natuurlijk geweldig hè, dat we zo daarna mogen kijken en dat God in liefde dat hele plan uitvoert. Hè, Paulus die zegt dan ook in de Korinthebrieven, gebruikt hij dat woord een paar keer, hè, die overtuiging dat hij naar die Korinthiërs toe kon komen. En dan zegt hij in 2 Korinthe 3, dat vertrouwen hebben wij door Christus op God. En dat baseert hij op zijn heftige ervaringen die hij toen net had meegemaakt. En dan schrijft hij naar de Korinthiërs toe, schrijft hij erover dat we dat vertrouwen hebben door Christus op God. Je zou zeggen, nou die apostel wat hem overkomen is, dat zal hem wel uit zijn lood geslagen hebben. Nee hoor, God gaf hem het dat hij door kon gaan op die weg en dat hij kon blijven gaan, maar dat was door Christus en het vertrouwen op God. Het was heel zwak als het om hemzelf ging, maar volle kracht als het om zijn Heer ging. En hij kon in die volle kracht van zijn Heer gaan en blijven gaan. Dat is natuurlijk geweldig als God dat geeft. En in Filippenzen 3 vers 4, laten we die maar even lezen met elkaar. Want dat kan ons als gelovigen ook nog wel eens parten spelen. Kijk, daar kijkt Paulus terug en dan gaat het ook over vertrouwen, maar dan de andere kant op. Filippenzen 3 vers 4, en zelfs heb ik ook vertrouwen in het vlees? Indien iemand anders meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer. En dan gaat hij een heleboel dingen opsommen, waardoor hij best naar de mens gesproken vertrouwen had kunnen hebben op vlees. Hè? Maar dat acht hij, wat achtte hij dat? Drek, ja, ik hoorde iemand zeggen drek, hè? Ja. Nou, we weten wel wat drek is, hè? Het afval. Door wie ik alles, zegt hij in vers 8, want hij had Christus Jezus leren kennen. Dan zegt hij, maar voorzeker, ik acht ook alles, dus alles waar hij naar het vlees op kon vertrouwen, zijn hele opleiding, zijn fariseïsme, zijn besnijdenis, zijn Hebreeën zijn van de stam Benjamin notabene, noem maar op. Hij zegt ook, alles acht ik verbeurd te zijn, omwille van het alles overtreffende van de kennis van Christus Jezus mijn Heer, door wie ik alles verbeurde en het afval acht te zijn. Ja, afval, drek, inderdaad, ja. En dat was waar hij naar het vlees op kon bouwen. Knappe kop, geweldige opleiding gehad, noem maar op. Maar dat kan ook allemaal vleeselijk gedraaid worden. En daar kan je dan als gelovige misschien ook. Hè? Maar dat is allemaal naar het vlees. Wij kunnen niet op vlees vertrouwen. En dat is wat je ook leert als gelovige gaandeweg. We praten hier over praktijkdingen. We praten over hoe dat gaat in ons leven. Hè? Dat we op welke manier ook. Alles wat maar waar je op zou kunnen beroemen op het vlees, je bent opgegroeid in dat gezin of in die familie of in die stad of christelijke groep. Zeg ik het dan algemeen genoeg? Christelijke groep. Van ik ben in die en die opgegroeid. En als je dat dan zegt tegen anderen, zo van, nou, ik ben dan toch wel op goede manier, ben ik daar groot. Dat is dan vlees, dat is vlees. Want het gaat er maar om één, hè? Het gaat om Christus Jezus. Dat was voor Paulus, stond voor Paulus zo duidelijk en dik bovenaan. Het gaat om hem. En al het andere, dat verzinkt en dat is in feite van geen waarde meer. Drek, afval, staat dit meervoud zelfs, hè, hier. En hij achtte dat verbeurd, was allemaal voorbij. Hij vertrouwde niet meer op zijn, nee, want hij had alles nieuw moeten leren van Christus Jezus. Hij was zo ontzettend doorkneed in tenacht. En de Heer zei, kom maar eens even mee jij, ik zal je eens laten zien wat het allemaal echt betekent. Hij kon gewoon opnieuw beginnen bij de Heer. Zo was het in zijn leven, hè? En dat heeft misschien ook wel die ervaring gehad. Dat je dacht vanuit je opvoeding of vanuit de christelijke groep waar je uitkwam, dat je toch wel heel wat van de Bijbel wist. Ja, totdat je met het evangelie van de apostel Paulus in aanraking kwam. En dat bleek allemaal te verschrompelen tot niets. Want alles bleek helemaal anders te zijn. En bleek totaal, alles bleek omgekeerd te zijn van wat je dacht. Dat, hè? Maar dat komt omdat wij, ja, dat werkt soms heel subtiel bij ons als gelovigen. Hè? Toch wel even dit of dat. Of, hè, zo, je wil toch nog even van zo van, nou, dat heb ik toch wel mooi gedaan. Hè? Dat is ook vlees, als je dat zo. Dat heb je helemaal niet kunnen doen. Dat kon je alleen maar doen omdat de Heer daarvoor jou de kracht gaf. En zijn geest in je werkte. Daarom heb je het kunnen doen. We zijn van alles van God afhankelijk, hoor. Van iedere ademtocht, iedere ademhaling die wij doen, is van God gekregen. Dat realiseer je niet elke dag, maar dat is natuurlijk wel zo. En dat is uiteindelijk, dat gaat natuurlijk om eer. Bij de Corinthiërs was het natuurlijk altijd, die beroemden zich op mensen, die keken naar mensen. Maar daar gaat het natuurlijk allemaal niet om. Het gaat er maar om één, om die Heer van het hoofd van het lichaam. Daar gaat het om, dat die alle eer krijgt. En dat hij dan toedeelt aan mensen om tijdelijk bepaalde dingen te doen. Ja, ja. Maar het gaat om hem. Het gaat om zijn eer, om zijn Heer verheerlijking. En dan is er ook dat volle vertrouwen. Want ja, dat vlees, dat is toch een bekend gezegde uit de Bijbel. Het vlees is zwak. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Ja, daar is het ook vlees voor. En dan eindigen we vanavond met zijn geloof. Het is door zijn geloof. Het geloof van Christus. Het staat hier met een hoofdletter, door zijn geloof. Dat is de enige basis van onze redding. Zijn geloof. Ons geloof doet niet de zaken in die zin. God schenkt ons geloof door zijn geest, ja. Maar als het gaat om redding, als het gaat om rechtvaardiging, dan is het alleen het geloof van Christus en niets anders dan dat. Dat is de enige basis voor onze redding. En ja, dat is jammer, want kijk, door op bepaalde punten, door vertalingen, wordt dwaling systematisch in stand gehouden. Hè? Want dit is nou precies zo'n punt wat in de loop van de tijd wegslijt uit die vertalingen. De Statenvertaling had het nog wel. Geloof van Christus. Maar latere vertalingen spreken dan over het geloof in Christus. En dan wordt het dus verlegd naar zijn geloof, naar het geloof van ons mensen. Dat is een verlegging. Dat kan je niet doen, dat is niet eerlijk, want er staat iets anders in de grondtekst. En dat is natuurlijk wat op diverse punten, op diverse plaatsen duidelijk in de schrift staat. En net zoals er staat bijvoorbeeld in Romeinen 4, het geloof van Abraham. Daar hebben we helemaal geen moeite mee als dat er zo staat. Maar het geloof van Christus, ja, dan beginnen de theologische discussies. Maar het staat er gewoon zo. Waarom is dat nou zo raar dat hij een gelovige was? En dat zijn geloof de basis is, dus dat is toch helemaal niet raar? Dat is toch, het staat er toch gewoon zo? En dat je dat moeilijk vindt, ja, dat zal wel. Maar dat is dan jouw moeite. En daarover kun je dan met vader spreken, van ik loop er tegenaan dat er staat. En wilt u mij duidelijk maken wat het dan betekent? Ik begrijp het niet. En dan kan het zijn dat vader je op den duur dat je dat mag gaan zien. Kijk, Galaten 2 vers 16 staat het ook heel duidelijk. Een van de vindplaatsen is dat, hè. Romeinen 3 staat het ook heel duidelijk, hoor, het geloof van Jezus Christus. We zijn gerechtvaardigd door het geloof van Jezus Christus. En komt op allen en over, hè, komt, is voor allen en komt op allen die geloven, staat er dan in Romeinen 3. Maar de basis is daar ook het geloof van Jezus Christus. Hè. En hier in Galaten 2 vers 16 staat wij. En dan heb ik even die stippeltjes, is een tussenzinnetje, vers 15 van Galaten. Dat is wij van nature Joden, van nature uit de Joden en niet van de heidenen. Weten echter dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet. En dat was natuurlijk voor de apostelen een enorme bevrijding. Toen hij dat ging realiseren. Dat het niet ging om zijn wetswerken, maar het ging om iets heel anders. Maar alleen door geloof, je mag ook zeggen door het geloof, maar goed, dat is dun drukken. Door het geloof van Christus Jezus. En wij geloven naar binnen in Christus Jezus. Het eerste vaststelling is dat die rechtvaardiging, wij weten echter dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet. maar alleen door geloof van Christus Jezus. Dat is de enige basis en de grond dus van de rechtvaardiging. Dat is door zijn geloof. Zijn geloofsgang, zoals hij hier op aarde ging, zijn lijden en sterven hoort daarbij. Dat deed hij in de volle overtuiging, volle geloof, dat vader hem ook weer zou opwekken uit de dood. En dat deed vader. Dat is de basis van onze rechtvaardiging. En dan kun je zeggen, dat is het middel tot. Hè? Het middel dat wij gerechtvaardigd worden, is het geloof van Christus Jezus. En dat is niet ons eigen geloof. En dan staat er, wij geloven naar binnen in Christus Jezus. En dat is dan onze relatie en betrekking tot Hem. God geeft zijn geest in ons en geeft geloof in ons. En zo geloven wij naar binnen in Christus Jezus. En word je bewust dat je deel mag hebben aan die rechtvaardiging door zijn geloof, door zijn werk. Dat word je dan bewust. Dat is je geloof. En dan is de conclusie daaruit, zegt Paulus in dat laatste deel van 2 vers 16, opdat wij gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet, omdat uit werken van de wet totaal geen vlees gerechtvaardigd zal worden. Dus een enorm absoluut statement hier ook weer van Paulus. Hè? En dat is het resultaat en de conclusie. En hiervan zou je kunnen zeggen, dat is het samenwerken van de Vader en de Zoon tot redding van allen. Totaal geen vlees gerechtvaardigd voor God uit werken van de wet. En bij uitbreiding kun je ook zeggen, door helemaal geen werken. Die spelen helemaal geen rol in onze redding natuurlijk, onze eigen werken. Dat doet helemaal niet ter zake. Nee, het is uit het geloof van Christus. En het resultaat is dan geweldig. Totaal geen vlees. En dan mag je denken aan, ja, uiteindelijk redding van allen. En als je dat bewust wordt, ja, dan ga je net als die vogel op dat plaatje ga je van zingen. Hè? Daar ga je van zingen. Dat is natuurlijk geweldig. Uit volle borst. Zingen van die heerlijke redding. En dat doen we ook op deze avond. Hè? En dat is voor de mensen uit die ernstig met de tradities en met de wet enzovoort bezig zijn binnen het Jodendom, is dit natuurlijk een enorme schokkende uitspraak. Hè, dat zij zijn bezig, zoals Saulus natuurlijk zelf ook bezig. En toen bij hem eenmaal de ogen geopend waren, constateerde hij dat ook in de Romeinenbrief, hè, lees maar Romeinen 9 bijvoorbeeld, dat Israël nog streeft naar werken. Die proberen uit de wetswerken een stukje gerechtigheid voor God te bewerken nog steeds. En dat deed bij Paulus pijn in zijn hart, want hij zag dat ze dat op die manier bereiken ze het helemaal niet. Terwijl zelfs hun eigen Torah, Deuteronomium, getuigde van dat het niet gaat om, eigenlijk niet, maar het gaat om geloof. Het gaat om het hart dat besneden moet worden. Het gaat niet eens om de uiterlijke besnijdenis, het gaat om het hart wat besneden moet worden. Staat er in Deuteronomium. En dat haalt Paulus dan ook aan. Maar toen waren bij Paulus de ogen natuurlijk geopend. Hè? Toen had de Heer hem duidelijk gemaakt wat het allemaal betekende. En er is dus een totale afwezigheid van wat de mens dan ook maar zou kunnen doen, of zelfs geloof. Het speelt geen rol in onze redding. En daarom is ook de uitbreiding van het evangelie, dat is een geweldige uitbreiding. Hè? Maar dat is natuurlijk het resultaat van het geweldige werk van Christus, is dat God de redder van alle mensen is. En het geweldige is, kijk, zo'n uitspraak die staat, hè, God is de redder van alle mensen in zonderheid van de gelovigen. En dat is een vaststelling. Dat is niet iets wat mensen moeten proberen waar te maken in de loop van de tijd. Nee, het wordt daar vastgesteld dat het zo is. En het zal in de tijd ook gaan blijken dat het zo is. Dat God inderdaad werkelijk de redder is van alle mensen. En dat is wat we uitbazuinen, want Paulus zegt erbij, beveel en leer dit, dat God de redder is. Hè, dat is natuurlijk uitdrukkelijk wat hij zegt, en natuurlijk dat niet alleen, maar alles wat hij daarvoor ook zei in dat vierde hoofdstuk, minstens. Maar dat is natuurlijk wel de spits, hè, van dat goede nieuws. Maar het goede nieuws op zich, hè, als je dat even heel strikt gaat nemen, 1 Korinthe 15 bijvoorbeeld. Daar zegt Paulus heel duidelijk: het evangelie, het goede nieuws wat ik jullie gepredikt heb, is dat de Christus gestorven is naar de schriften, dat hij begraven is naar de schriften en dat hij is opgewekt uit de doden naar de schriften. Dat is het goede nieuws. Dat is het evangelie. En dat het ook als gevolg heeft dat ook, wat Paulus ook verder opzegt in het hoofdstuk allen, ja zeker, zeker. Maar de kern, dat goede nieuws wat hij bracht, dat zijn de feiten. Daar begint hij in 1 Korinthe 15 mee. En dat gaat hem natuurlijk dan in dat hoofdstuk om de opstanding. Om het feit dat Christus is daadwerkelijk opgewekt uit de doden. Om dat goed duidelijk te maken. Laat hij aan alle kanten zien aan die Korintiërs. En dat het uiteindelijk ook gevolgen heeft voor alle mensen uiteindelijk. Ja, zeker, zeker. Maar, en hij zegt ook, kijk, en dan zegt hij ook, kijk, en heeft in jullie een reddende werking, Korintiërs, als jullie het zo vasthouden zoals ik het jullie gepredikt heb. En waar gaat het dan om? Dat gaat dan om de opstanding, om dat feit dat hij opgewekt is. Het gaat om die opstandingskracht. Als dat evangelie, want er waren sommigen in Korinthe dus die zeiden, er is geen opstanding van de doden. Nou, dan vloeit, als jij denkt dat het zo is, vloeit gelijk de kracht uit je leven weg natuurlijk. Want al je verwachting kan je dan ook wel weggooien. Nee, wil je die kracht van die opstanding ervaren, ja, dat is het evangelie. Dat zit in het evangelie, die kracht. En dat is bij die, daarbij moet je dan ook blijven. Dat zijn de feiten naar de schriften, dat is gebeurd, dat staat. En daarbij blijven, Korintiërs. Blijf bij het feit dat hij is opgewekt uit de doden. Dat is een heerlijke waarheid, geef je geweldige toekomst. En dat is natuurlijk ook je vreugde. Want dat klinkt natuurlijk in dat hele hoofdstuk enorm door, hè? Die vreugde waarmee hij dat allemaal mocht noteren. Dat is de evangelie, dat is de kern, dat is de basis. En het is natuurlijk geweldig dat God ook de redder is van alle mensen. Fantastisch. En dat is ook 100% waar, dat is een statement, absoluut. Daarom verzoek ik jullie, en dat lezen we dan ter afsluiting, daarom verzoek ik jullie niet ontmoedigd te zijn in mijn verdrukkingen voor jullie, wat jullie heerlijkheid is. He, dat is het wonderlijke. Ondanks zijn verdrukkingen, ondanks zijn beperkingen, hij ging door en hij bemoedigde ze nog, terwijl hij misschien op dat moment het zelf heel erg moeilijk had, en toch bemoedigt hij ze nog door dit te zeggen: wees niet ontmoedigd. Want mijn verdrukkingen, ja, dat betekent voor jullie heerlijkheid, voor jullie eer. He, dat is geweldig. Ketenen, ja, letterlijke ketenen, ja. Maar het woord van God is niet gebonden. Het woord van God is vrijuit, dat gaat door. En dat is niet afhankelijk van ons mensen. Maar God gaat door met zijn woord en zal dat blijven spreken. En die zal er altijd kanalen en wegen voor vinden, hoe dan ook.